En voor de luisteraars thuis hebben we de volgende te zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is Filippenzen 1, de versen 1 tot en met vers 18. Filippenzen 1, vers 1 tot en met vers 18. De te zingen psalmen zijn psalm 145, vers 4 en 7. Psalm 89, vers 1 en 10. Psalm 3, vers 4. En psalm 138, vers 4. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is Filippenzen 1, de versen 1 tot en met vers 18. De te zingen psalmen zijn psalm 145, vers 4 en 7, psalm 89, vers 1 en 10, psalm 3, vers 4, en psalm 138, vers 4. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zetten ons samen zijn deze morgen voort door met elkaar te zingen van psalm 145. 145 en daarvan het vierde en ook het zevende vers, psalm 145. Het vierde vers, al wat gij wrocht, zal juichen tot uw eer. Uw gunstvolk zal verblijd u zegenen, Heer, en roemen van uw koninkrijk, uw macht, uw heerlijkheid en goddelijke kracht, om waar zich het hart ooit voelt in leerzucht blaken, uw heerlijkheid, uw macht bekend te maken, en de eer uws rijks, zo groot, zo hoog verheven, voor aller oor, den hoogste roem te geven, ook het zevende, het laatste vers. De Heere bewaart de ziel die hem bemint, maar hij verdelgt die hij godloos bevindt. Mijn blijde tong zal roemen in de Heere, en alle vlees zal juichen tot Gods eer. Het is het vierde en het zevende vers van psalm 145. De schriftlezing voor deze morgen vindt u opgetekend in het Nieuwe Testament en wel in de brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Filippi. Dus de schriftlezing voor deze morgen is de brief van Paulus aan de Filippenzen en daar zal u worden voorgelezen vanaf het eerste hoofdstuk, het eerste vers tot en met het 18e vers. We noemden nu dus Filippenzen 1, de versen 1 tot en met 18. Maar we stellen ons ook deze morgen voor de spiegel van Gods heilige wet, horen wij de 10 geboden.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, al de heiligen in Christus Jezus die te Filippi zijn, met de opzieners en diakenen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Ik dank mijn God zo dikwijls als ik uw gedenk, alle tijd in al mijn gebeden voor u allen met blijdschap het gebed doende, over uw gemeenschap aan het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe, vertrouwende ditzelfde, dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Gelijk het bij mij recht is, dat ik van u allen dit gevoel, omdat ik in mijn hart houd dat gij beide in mijn banden en in mijn verantwoording en bevestiging des evangelies, gij allen, zeg ik, mijn genade mededeelachtig zijt. Want God is mijn getuige, hoezeer ik begeerig ben naar u allen met innerlijke bewegingen van Jezus Christus. En dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden in erkentenis en alle gevoelen, opdat gij beproeft de dingen die daarvan verschillen, opdat gij oprecht zijt en zonder aanstoot te geven tot in dag van Christus, vervuld met vruchten der gerechtigheid die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs van God. En ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij is geschied meer tot bevordering des evangelies gekomen is, alzo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn in het ganse rechthuis en aan alle anderen, en dat het merendeel der broederen in de Heere door de mijn banden vertrouwen gekregen hebbende overvloediger het woord onbevreesd durven spreken. Sommigen prediken ook wel Christus door nijd en twist, maar sommigen ook door goedwilligheid. Genen verkondigen wel Christus uit twisting, niet zuiver, menende aan mijn banden verdrukking toe te brengen, doch deze uit liefde, terwijl zij weten dat ik tot verantwoording des evangelies gezet ben. Wat dan? Nochtans wordt Christus op allerlei wijze, het zij onder een deksel, het zij in de waarheid, verkondigd, en daarin verbleed ik mee. Ja, ik zal mij ook verbleden.
Gemeente, we willen zingen met elkaar voorafgaand uit de 89ste psalm. Het eerste en ook het 10e vers. Psalm 89, het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. Uw waarheid allentijd vermelden door mijn reen. Ik weet hoe het vastgebouw van uw gunst bewijzen. Naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Ook het 10e vers. Mijn hand zal, hoe het ook ga, hem sterken. Dag en nacht. Mijn arm zal hem in nood voorzien van moed en kracht. De vijand zal hem nooit door wrevele handelingen, door list of helsbedrog in uiterst eng te dringen. De booswicht zal het geweld nooit tegen hem gelukken. Nog in, nog uit, landsvorst, zijn zetel onderdrukken. 1 en 10 is dat van de 89ste psalm. En ondertussen wordt er gecollecteerd.
Thank you.
de zaligmaker, heeft ooit in het Lucas-evangelie gesproken over die torenbouw. U weet wel die gelijkenis waarin hij eigenlijk acht gaf dat bedachtzaamheid toch wel zeer noodzakelijk was. Immers als we een toren bouwen, dan bouwen we aan een groot werk. En zo heeft hij gezegd, dan zal het toch verstandig zijn als we tevoren eerst de kosten overrekenen. Goed, doordrongen zijn van dat wat gedaan moet worden. Want het zou toch grote dwaasheid zijn, niet waar, als we dat werk zomaar aanvangen. Zonder nauwkeurig acht te geven op dat wat gedaan moet worden en wat te wachten staat. Oh, als dan toch onder zulk een bouw van zulk een grote toren bijvoorbeeld het werk dan gestaakt zou moeten worden. Omdat er geen geldelijke middelen meer waren. Omdat er geen arbeiders meer zouden zijn. Of om welke reden dan ook dat werk gestaakt zou moeten worden. Oh, dan zou alle arbeid die gedaan is vergeefse moeite zijn. En dan zou al het geld wat eraan besteed is ook beter aan andere zaken hebben kunnen worden uitgegeven. En zou het eigenlijk, geliefden, toch tot bespotting zijn van al degenen die aan dat werk hebben gearbeid. Hij zegt, dus wie nou een toren wil bouwen, die dient eerst de kosten te overrekenen. En geliefden, zo is het nou eigenlijk ook als het gaat om dat grote werk wat de Heere zelf heeft gedaan. Dat werk wat hij zelf ter hand heeft genomen. Dat werk der zaligheid. Oh, dat heeft hij op zulke bijzondere wijze uitgedacht. In die stille raad der eeuwigheid. Hij komt het in de tijd te volvoeren. En het zal toch ook blijken te zijn, geliefden, dat straks dat werk dat hij heeft gedaan zal zijn tot lof en tot eer, tot roem van zijn grote naam. Dan zal al het aardrijk zich bukken en buigen voor die koning der kerk, die nou dat werk der zaligheid heeft uitgewerkt. Geliefden, en daar gaat het natuurlijk ook vanmorgen dan over in dat schriftgedeelte dat we samen hebben gelezen, Filippenzen 1. En we willen met Gods hulp een ogenblik deze morgen stilstaan bij hetgeen u vindt in dat zesde vers. Filippenzen 1, het zesde vers waar Gods woord in onze tekst nog eenmaal als volgt klinkt. Vertrouwende ditzelfde, dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Gemeente, we staan vanmorgen dus een ogenblikje stil bij het goede werk Gods in zijn volk. Het goede werk Gods in zijn volk. We zien een drietal gedachten. In de eerste plaats zien we dat het door hem is begonnen. In de tweede plaats dat het door hem wordt bewaard. En in de derde plaats dat het ook door hem wordt voleindigd. Dus het goede werk Gods in zijn volk. Ik zei in de eerste plaats omdat hij het is begonnen. In de tweede plaats omdat hij het bewaart. En ten derde omdat hij het ook zelf voleindigt. En gemeente, als we dan zo deze brief aan de Filippenzen voor ons hebben liggen, dan zult u ongetwijfeld vanmorgen al wel gedacht hebben onder het lezen. Dat is weer die geschiedenis waar we enkele weken geleden ook samen bij stilstonden. Zo toen ter gelegenheid van de opening van het winterwerk. U weet hoe toen de apostel Paulus immers in de nacht een gezicht gezien heeft van een Macedonisch man. Die tot hem heeft gezegd, bij de Heere vandaan natuurlijk, kom over en help ons. O, geliefden, we weten hoe de apostel Paulus toen is uitgegaan. Met Silas, met Timotheus. En ze gekomen zijn daar op de plaats, uiteindelijk te Filippi. Ja, natuurlijk, waar eigenlijk niemand was die hen opwachtte. Waar het werk des Heeren toen in het leven van Paulus ook zo werd beproefd. Had hij zich nou niet vergist? Moest hij nou wel daadwerkelijk op deze plaats zijn, maar naar ettelijke dagen rondgetrokken hebbende. En ze daar op de dag des Heren zijn gekomen bij de rivier de Filippi. U weet, en onze kinderen weten dat nog, toen hebben ze daar enige vrouwen aangetroffen. Die op de dag des Heren daar rondom dat woord bijeenvergaderd waren. En o, wat heeft de apostel daar in alle eenvoud mogen spreken. Aangaande de grote daden des Heren. En hoe heeft de Heer het toch ook medegevraagd toen? Want hij opende het hart van de Lydia, niet waar. Zodat zij acht ging geven op hetgeen van de apostel Paulus gesproken werd. Gemeente, zou dat door de apostel Paulus ooit zijn vergeten geweest? Als hij teruggedacht heeft in zijn latere leven, nu, aan die wondere wegen des Heeren die de Heer met hem heeft willen houden. Dat zijn toch ogenblikken en zaken in het leven Dat valt eigenlijk nooit meer te vergeten. Dat is met geen leed meer uit het geheugen te wissen. Nou, u begrijpt, geliefden. Daarom heeft apostel Paulus ook tot die gemeente van Filippi zulke uitnemende liefde ondervonden en gevoeld in zijn ziel. Dat was een gemeente door de Heere op zijn hart gelegd. Daar had de Heere hem geplaatst, daar had de Heere hem gesteld. En daar heeft de Heere hem ook kennelijk zijn zegen willen doen ondervinden. Niet alleen toen bij Lydia. Maar ach, als ik dan verder denk, hoe de apostel ook uiteindelijk, ja, dat meisje met die waarzeggende geest heeft verlost uit die banden waarin ze zich bevond. En wat nou de staat en de toestand van dat meisje met die waarzeggende geest is geweest voor de eeuwigheid, daar kunnen wij niet zo goed beoordelen. Dat komt ons ook niet toe. De Heere zal zich nooit vergissen in zijn eigen werk. Maar we weten wel, vrienden, hoe de Heere toch uiteindelijk het heeft wel gemaakt door Paulus toen daar in de gevangenis te werpen. U zegt, heeft hij dat wel gemaakt? Maar dominee, dat is toch geen plaats geweest voor Paulus waar hij nou graag had willen zijn. Nou, in aanvang natuurlijk niet, want u weet, omstandigheden die hij daar heeft moeten ondervinden waren nou niet bepaald naar het vlees. Zijn voeten in de stok. De geestelingen die Paulus en Silas daar hebben moeten ondervinden. En toch geliefden, ik zei, de Heere heeft hem er willen brengen. Waarom? Omdat het nou juist daar de plaats was waar de hemel nog eens weer open ging. En de Heere zelf nog eens weer wilde afdalen. En zelf, nou ja, maar weer in de ziel van de apostel zich wilde verklaren. En die wellicht een nacht in zijn leven heeft gehad, zoals die er misschien weinig heeft gehad in zijn leven. Denk je niet? Waar de hemel zo laag ging. Waar de zaligmaker zo inkwam en overkwam. En zijn heerlijkheid daar aan zijn ziel openbaarde, dat een apostel niet meer anders kon dan lof zingen. Heel die nacht met Saulus, met Paulus en Silas samen, daar de naam des Heren mochten verheerlijken. Ik zei, gemeente, dat is de gemeente van Filippi geweest. Daar is een apostel met zulke banden van liefde aan verbonden geworden. En dat juist daar, maar dat moet ik natuurlijk ook nog zeggen, de Heere weer krachtiglijk heeft betoond dat hij een arm heeft met macht en groot van vermogen is. Dat hij zelfs een stokbewaarder, een heiden, toen van God gescheiden, heeft gebracht dat hij ook zijn heil ging erkennen. Persoonlijk mocht komen tot de kennis van die volkomen zaligheid die er in Christus Jezus is. Geliefden, en dat in ettelijke dagen. Ik zei zo straks, toch zou de apostel niet grotelijks verwonderd zijn geweest over de wegen des Heren. De Heren zijn wegen zijn zo groot en zo hoog. Dat kunnen wij eigenlijk nooit bevatten. Maar wat heeft de apostel mogen ondervinden? Nou ja, dat goede werk. Dat goede werk wat een apostel daar in beginsel in Filippi heeft mogen uitwerken. Maar uiteindelijk natuurlijk het grote werk Gods is gebleken in zijn leven. Ik zei daarom zulke liefdesbanden tot de gemeente van Filippi. En als nou deze brief is geschreven, dan bevindt die apostel zich alweer vele, vele jaren later uiteindelijk in Rome. In de gevangenis. Dan verwacht de apostel eigenlijk dat het einde van zijn leven daar is. Is op dat moment, zo kunnen we wel lezen, Timotheus, zijn geestelijke zoon, toch bij hem. Maar zal Paulus toch ook met vele vragen bezet zijn geweest. En juist ook misschien wel weer terugdenkend aan die gemeente van Filippi, want die was hem op het hart gebonden. Als hij terugdenkt aan Lydia, aan die stokbewaarder en zoveel anderen, die middellijke wijze door zijn ambtelijke arbeid, ja, tot de kennis van die zaligheid die er is in Christus Jezus gebracht mochten worden, zullen zijn gedachten dan niet vermenigvuldigd zijn? En zal hij zich niet hebben afgevraagd, hoe zal dat nou moeten? Juist ook als hij dan uiteindelijk weer Epafroditus, een medehelper van Paulus, tot hem ziet komen. En die Paulus daar in de gevangenis enige maat op de hoogte brengt van de omstandigheden in Filippi. Terwijl en wee, zouden we zeggen, zo in het midden van die kleine jonge gemeente. En ook moet bekennen aan de apostel dat er zulk een weerstand en zulk een vijandschap, zulk een tegenkanting daar in die jonge gemeente al oprijst. Nou ja, ik zei, geliefde, dan begrijpt u dat de liefde in het hart van Paulus tot de gemeente van Filippi groot is. En dan denkt hij terug, nou ja, aan dat wat ze hem hebben bewezen. Want we kunnen elders ook in deze brief wel lezen dat Epafroditus is gekomen met geld om de apostel te ondersteunen. Dat er veel gebed is in die gemeente van Filippi voor de apostel. Kijk, en dan schrijft de apostel uit de gevangenis deze brief aan de Filippenzen. Moest er zo deze dagen gemeente wat aan denken. En als je dan deze brief zo leest en nog eens een keer weer probeert over te lezen. Ik zou u willen aanraden dat nou vandaag als u enige mate tijd heeft maar eens thuis te doen. Ja, dan kunt u zich niet aan de indruk onttrekken dat Paulus echt hartelijke banden met die gemeente heeft mogen ondervinden. Daar zijn zulke banden gelegd bij de Heeren vandaan, die de eeuwigheid ook zullen verduren. En dat hij daar dan in de gevangenis dan ook juist nog de zielen van Gods gunstgenoten, de zielen van die gemeente, op zijn hart met zich draagt. De vorst der duisternis heeft een apostel wel in de gevangenis gebracht, wel achter de gesloten deuren. Maar het werk des Heren geliefde ging nog door en voort. Want deze brief, toen geschreven aan die gemeente van Filippi, dat is eigenlijk ook een brief vol onderwijzingen, vol vertroostingen, vol bemoedigingen. Juist ook tot die jonge christelijke gemeente. Tot die kinderen Gods, die nog zo, nou ja, door de wind heen en weder bewogen werden. Die nog zo in de waarheid niet vast waren gemaakt. Nog zo gevoed moesten worden met melk. Die de vaste spijzen zo gezegd eigenlijk nog niet konden verdragen. Maar juist apostel begeert ze dan toch te bemoedigen. En dan komt hij deze brief te schrijven. Nou ja, ik zei dan zo het zesde vers vanmorgen. Dat hij zegt, en hij die nou in u dat goede werk begonnen heeft, die zal dat ook voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Dan zegt Paulus eigenlijk, gemeente daar in Filippi, u hoeft aan uw staat en aan uw toestand niet te vertwijfelen. Ge moet maar niet al te zeer zien op de omstandigheden. Ge moet maar niet al te zeer zien op uw eigen zwakheid. Maar dan heeft Paulus toch de vaste hoop, geliefden, dat hij die dat goede werk begonnen is, dat ook zal volledigen, dat de Heere zelf zijn handen over die gemeente zal uitstrekken. En dat de Heere nou zelf al zijn volk en kinderen zal bewaken. Dat de apostel Paulus daar zelf eigenlijk helemaal niet voor nodig is. Maar de Heere waakt voor de welstand van zijn gunstgenoten. Je zou natuurlijk kunnen vragen, gemeente, maar Paulus, ben u nou niet wat lichtgelovig, wat kleingelovig? Ben u nou niet wat al te makkelijk gelovig? Zit er nou in dat gedeelte daar in Filippi ook niet wat kaf onder het koren? Zal daar ook dan niet schijn en zijn ondereen vermengd zijn? Nou, dat zal de apostel Paulus misschien ongetwijfeld wel hebben geweten. Maar hij begeert toch te schrijven, ik zei gemeente tot Gods kinderen in het strijdperk van het leven. Tot bemoediging van hen, dat hij die in hen dat goede werk begonnen is, dat niet zal laten varen. Maar God is getrouw. En hij houdt zijn eigen werk in stand. Kijk, en daarom is deze brief niet alleen voor die gemeente van Filippi toen de tijd zo bemoedigend. Maar ook in onze dagen, ook voor de gemeente van Vriezenveen. Ook voor Gods volk hier vanmorgen in ons midden. Zo bemoedigend. Want over wie schrijft een apostel? Ja, natuurlijk over die gemeente. Maar hij heeft in dit tekstgedeelte, geliefden, in dit tekstwoord in het bijzonder wel de Heren der Heerscharen op het oog. Hij. Wat bedoelt hij daarmee? Nou, gemeente, dat is de eeuwige God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat is de begin, de oorsprong en de fontein van alle goed. Hij, die in die stille raad der eeuwigheid gedachten des vredes heeft gehad en die des kwaads. Paulus begeert te wijzen op hem, die toen er nog niets van u en mij was op aarde, zo bedoelt hij, reeds zijn oog in liefde op u heeft laten vallen, u verkoren heeft naar het vrije, soevereine en eeuwig welbehagen. Die nou daarom van eeuwigheid innerlijk bewogen is en in de tijd het liefste wat hij daarvoor had heeft overgegeven. Hij, die in u dat goede werk begonnen heeft. Paulus bedoelt misschien wel tegen die gemeente van Filippi te zeggen, want daarom toch heeft hij mij daar toen op Gods tijd en wijze naar u gezonden.
Om wat te doen?
Nou, om u dat evangelie te verkondigen. Dat is dat goede werk Gods geweest. Daarmee heeft de Heer toen al betoond, geliefden, dat hij geen lust heeft in de dood der goddelozen. Maar daarin dat ze zich zouden bekeren en leven, had hij dat alleen met Lydia? Ja, natuurlijk, dat was een uitverkoren vat. Maar ik heb het misschien onlangs ook gezegd. Heeft hij dat ook niet juist toen betoond ook naar al die anderen? Ook zij hebben dat woord gehoord. Net als u en ik. Dus dat goede werk, dat werk der zaligheid, de prediking van Gods woord, dat goede werk Gods, dat mag de geliefden ook zijn vandaag, ook onder ons. Mag ik eens vragen, heel eerlijk weer. Wat heeft dat goede werk des Heren, dat hij van zondag tot zondag bemoeienissen met u houdt, uitgewerkt in uw leven? En dan moet u niet gaan zeggen, ja maar, ik weet wel wat u bedoelt. U kunt uw hart niet openen, u kunt zelf de eerste niet zijn, hij moet de eerste zijn. Maar wees nou eens eerlijk, wat heeft dat goede werk uitgewerkt? Moet u het misschien vanmorgen eerlijk bekennen dat u het eigenlijk altijd weer naast u neer hebt gelegd? En eigenlijk daarmee heb gezegd, Heer, wijk van mij, wat aan de kennis uw wegen heb ik geen lust. Is dat niet de aanklacht? Er is een volk op de wereldgemeente. En die zijn er ook in Vriezenveen. Die hebben zichzelf zo menigmaal moeten aanklagen. Dat ze het hebben moeten zeggen, ik heb niet gewild. Niet gewild. Ik heb me menigmaal gelijk aan hen begeren bijeen te vergaderen. Maar Heer, ik heb niet gewild. Dus dat goede werk is begonnen. In onderscheid, nou ja, ik ga het nog een keer weer zeggen. Met zoveel andere plaatsen rondom ons heen. Wel een goed werk hoor van hem. Maar grootste werk is natuurlijk wel, geliefden, als dat gebeurt in uw wij. Daarom vroeg ik het. Is dat gebeurd, gemeente? Jongens, jeugd, kattengezanten, is dat gebeurd? Dat je hier zat. En misschien weet je de dag nog wel te herinneren in je leven. Misschien weet je die prediking die de Heere toen gebruikte nog wel te herinneren. En misschien moet u het ook wel zeggen, dominee, dat zou ik nog nooit meer kunnen vergeten. Want toen heb ik niet een mensenkind gehoord, maar toen heb ik de Heere horen spreken. Toen ging zijn woord uit. Kijk, dat is toch goede werk geweest. Wat hij begonnen is. Dan wordt je hart geopend. Dan ga je acht geven, net als Lydia, toch? En dan hoor je de Heere spreken door zijn woord. Wat werkt dat uit? Nou, heel eenvoudig, geliefde, dat hij zo klein wordt. Of zeg ik het nou verkeerd, volk des Heren? Nee, hè. Word je zo klein, waarom? Omdat je weet dat God hoog is en hoog verheven, groot van macht en heerschappij. De koning der koningen, de Heere der Heren. En u niet anders bent dan een nietige aardworm, wat zeg ik? Omdat u niet anders bent dan een arme verloren zondaar. Kijk, dan word je toch zo klein. Dat is dat goede werk. Want dan wordt God voor het eerst in je leven God. En word ik God af. Dat is een goed werk. Als je gaat zien dat je tegen die God gezondigd hebt. Dat is dat werk wat de Heer komt te werken in het hart. Niet waar? Ja toch? Dat is een goed werk, geliefde. In het leven van een jongen hoor, of een meisje. Jeugd, vraag het nog eens, kinderen. Wees eens eerlijk. Weet je daar iets van? Dat je toen niet meer voort kon in je eigen wegen. Weet je daar nou iets van? Vaders, moeders, mannen en vrouwen, weet u daar iets van? Nou ja, vroeger zeiden we dat de brug wordt opgehaald. Maar dat is waar toch? Omdat je ogen geopend gingen worden en je ging zien dat je tegen de Heere gezondigd had. Hem dagen en nachten had verlaten zonder getal. En je alleen maar hebt gedaan dat kwaad is in Gods ogen. En je dan gaat weten, dat kan niet meer zo. Dat werk, dat is een goddelijk werk. Dat is een krachtig werk. is zo groot. Want hoe bestaat het nou dat een mensenkind zoals u en ik, een hater van God en een hater van de naaste, dan niet meer verder wil in zulke wegen? Hoe komt dat nou? Dat er nou zulke kracht Gods in je leven gaat komen. Dat je verdriet over krijgt. Dat hebben ze in Filippi meegemaakt. En dat maakt zo'n jongen of meisje, man of vrouw hier, ook in Vriezenveen mee. Dat je met een schuldgevoel bezet gaat worden. En dan zou je het wel over willen doen. En je bekent het aan de Heere eerlijk. Dat je nooit bent geweest die je moest zijn. Maar je kunt niet meer overdoen. En het klaag je aan. Ik zei het, maak je klein. Dat is een goed werk. Dat is ook een nuttig werk. En dat is een goed werk. Als je dan verlaat de paden der slechtigheid. De wegen des onrechts. De ongerechtigheid gaat verlaten. En het is een goed werk in je leven. Een goddelijk werk. Als je betrekking krijgt op de Heer en zijn dierbare woord. Dan maak het nog eens een keertje vragen. Maar gemeente, u bent op weg en reist door de tijd naar de eeuwigheid. En de Heere brengt u vanmorgen hier in zijn huis. Waarom? Nou, om nog een keer te zeggen dat hij geen lust heeft in de dood van de goddeloze. Daarom zit u hier. Voelt u dat? Dat de Heere menens is. Dat hij daarom dat goede werk vanmorgen heeft gedaan door de deuren van de Bethelkerk open te zetten. En u en mij te doen ontwaken, dat we hier mochten zitten. En we zouden horen wat tot ons eeuwige vrede dient. Dat is zijn goede werk. En als dat nou in je leven plaats gaat krijgen, kan niet anders, zal ik het dus eerlijk zeggen, jongens. Hij een hartelijke lust gehad vanmorgen om naar Gods huis te gaan. Nou kun je het weer aan onderzoeken, hè. Is dat nou gebeurd in mijn leven? Heb ik nou zulke ommekeer gekregen in mijn leven? Dat ik het liefst hier maar zat. Dan hoor ik het ze wel eens zeggen. Dan zouden ze maandagsmorgen zou willen dat het weer zondag zou worden. Kijk, dat is ook een man of vrouw, dat is ook een jongen of een meisje. Hoor. Die is nou woensdagavond, als voor de eerste keer bijbellezing mag zijn met een nieuwe predikant, is die hier hoor. Dus dan zou ik eigenlijk moeten zeggen, nou, als je er nou niet bent woensdag, is de Heer nog nooit een goed werk in je begonnen. Ik weet wel hoe er kunnen omstandigheden zijn dat je er echt niet kan komen. Maar dan zit je thuis te luisteren. En als dat niet kan, dan doe je het echt de volgende dag naluisteren. Want dat kan tegenwoordig ook. Dus als de Heer nou een goed werk in je begonnen is, heb je trekking gekregen op dat dierbare woord. Echt waar. Maar word er niet wat mee hoor. Ga je net als die mensenkinderen in Filippi vragen. Nou ja, ik denk aan die stokbewaarder. Toen die mama God van doen kreeg. Wat moet ik doen opdat ik zalig word? Is dat wel eens je nood geworden, gemeente? Toen je zag dat je rampzalig was. De dood in de ogen keek, de welverdiende dood. Wat een wonder was het dat hij nog mocht zijn toch? In de hele dagen naden. Dat is een wonder hoor. Voor Gods kinderen wordt het een wonder dat ze 's morgens nog wakker worden. Waarom? Ze weten als de Heer zou doen naar hun zonde, zou hij de levensdraad moeten afsnijden. Hij was verwonderd wakker geworden. Hij nog genadetijd. Is het nog tijd om de Heer te zoeken? Want oh, wat ga je er alles aan doen toch? Je gaat aan het werk, hè? Is dat een goede werk, dominee? Nou, uw werken zijn niet goed. Maar ik zou willen zeggen vanmorgen, het is wel een goed werk hoor. Hij werkzaam wordt aan de troon der genade. Waar heb je dat? En als de Heer je aangegrepen heeft, vastgegrepen heeft, kun je het ook echt niet meer nalaten. Denk maar weer aan Saulus zelf, toch? Het heeft me zo dikwijls verwonderd, gemeente. En U weet wel wat hij roept als de Heer hem staande houdt daar bij Damascus. Dan zegt hij: Heere, wie zijt ge? En 3 dagen en 3 nachten lang bidt hij. Zie, hij bidt. Had hij heel zijn leven gedaan. Maar het was niet anders dan een wallig in Gods neus. Kon voor de Heer niet bestaan. Het was allemaal zelf bedoelen. Het was niet met geloof gemengd. Het was niet op de Heer gericht. Maar dan bidt hij. Dan bedelt hij aan de troon der genade. Een goed werk. Maar wij zijn geneigd om het beste te bederven. Wat bedoelt u, dominee? Nou, dit. Omdat ik met dit beste werk probeer God te behagen. Mijn gebed, kerkgang, trouw lezen en onderzoeken van Gods woord. Allemaal goed hoor. Ik durf ook te beweren, gemeente, hier vanmorgen in Vriezenveen. Als God je gaat aangrijpen, ga je aan het werk. Als je nooit gewerkt hebt, is God nooit begonnen. Maar die dat goede werk in hen begint, gaat hen leren dat al hun werken ten diepste besmet, bevlekt en bezoedeld zijn. Want dat is het goede werk wat God doet. Zet overal een streep door. Tekort. Schuld, zonde, bevlekt en bezoedeld. Je was klein, je wordt nog armer. Dat is een goed werk hoor, wat God doet. Ik weet wel, er kan er eentje zitten en ik hoop het zo vurig, gemeente. Vanmorgen in Vriezenveen. Die je nou zo arm en ellendig is neergezeten. Die met de nood van zijn ziel bij wijze van spreken onder de arm over de wereld rondholt. Die zijn tranen heeft onder het klagen tot zijn spijzen dag en nacht. Daar zijn spotters durven vragen, waar is nou God die gij u verwacht? Kijk, dat is toch een goed werk wat de Heer begonnen heeft. Wat geliefden in het leven van de zulke gaat hij plaats maken voor hem. Lydia, die stokbewaarder. Paulus wist het zelf ook. Dat in de weg van de ontdekking, in de weg van de ontlediging, in de ontgronding, in de bekentenis van uw doemschuldigheid, het erkennen van uw eeuwige vloekwaardigheid, van het aan de kant van de Heere komen te vallen, als die u voor eeuwig voorbij gaat, dat dat ook zijn goede werk is. Want uit mij komt het niet, gemeente. Wij er ook tegenaan gelopen. Dat u dat goede werk van de Heere altijd tegenstaat. Altijd tegenstaat. Waarom? Nou, je wil het leven behouden. En je wil het niet verliezen. Maar die zijn leven zoekt te behouden. Nou, die gaat het verliezen. Die door de werken wil zalig worden. Maar het goede werk wat hij in zijn kerk doet, geliefde, dat is dat zij het leven gaan leren verliezen. Het leven niet meer kunnen houden. Dan wordt het verloren. Kijk, dat goede werk is hij begonnen. En dat gaat hij volleindigen. Wat geliefde, wat gaat hij daar doen? Nou, zijn eigen goede werk verheerlijken. Wat is dat voor een goed werk, dominee? O, geliefde, dan zou ik bijna willen zeggen, dan moet ik mijn reden tot middernachtelijk uur uitstrekken. Dan moet ik beginnen vanaf Genesis 3. Want daar wordt mij aan u voorgesteld dat Christus Jezus in de wereld moest komen. God de Vader, de wereld, zo uitnemend lief gehad heeft. Dat hij toen in die diepe val u en mij niet heeft laten wegzinken. Maar dan nog een volk heeft verkoren ten eeuwige leven. Om ze aan zijn zoon te gaan geven. Zie dat. Dat goede werk. En nou gaat een Heere, geliefde, dat goede werk wat hij begonnen is. In de weg van de ontlediging. In de weg van de ontdekking, zei ik. In dat maken van een bedelaar aan de troon der genade. In dat leren verfoeien en aanklagen van uzelf. In dat aan Gods kant vallen. Nou gaat hij dat goede werk ook zelf volleindigen. Hoe? Nou ja, gemeente, door eigenlijk alleen nog maar dat werk van hem in uw gestalte te geven. Ik zei het, dan begint hij bij Genesis 3. En gaat u door heel de schrift heen leiden. En gaat u leren dat er nou één moest komen. Die waarachtig God was en waarachtig mens moest worden om in uw plaats. Die schuld te gaan dragen en weg te gaan dragen. Nou kijk gemeente, dat is de goede werk. Hij daar ogen voor gaat krijgen. Mag ik dat nog eens een keertje vragen gemeente. Om u niet alleen bij de les te houden. Maar om opnieuw eens te vragen. Heb u zo wel in verwondering eens hier in Gods huis gezeten. Dat u mocht horen aangaande die ene naam. Tot zaligheid gegeven. Dat u hebt geweten, hebt ondervonden. Buiten Jezus is er geen leven. Echt niet hoor. Nee, ons zielsverderf. Dus als dat goede werk begonnen is, geliefde. Is het groot worden in je leven. Als je zondaar bent gemaakt. Je schuld hebt leren bekennen en beleiden. Hebt leren smeken om genade. Maar geliefde, het zal toch moeten komen dat hij plaats krijgt in uw ziel. Want er is ook veel nabijkomend werk. Toch? En daar zijn juist degenen in wie God dat goede werk begint zo vuurbang voor. Want als ze lezen van een Rut en van een Orpa, dan vrezen ze zo dikwijls een Orpa te zijn. Toch? Dan vrezen ze dat alles nog eens als een morgenwolk voorbij gaat. En daarom smeken ze onophoudelijk, Heere, zie of er een schadelijke weg is en leid mij in de eeuwige weg. Want ze hebben nodig om van stap tot stap door de Heere geleid te worden. En door hem beweldadigd te worden en alleen uit zijn almacht genade te ontvangen. Dus de gemeente, er is ook nabijkomend werk. En daarom vraag ik het opnieuw, wilt u zichzelf eens nauw onderzoeken? Want u hebt maar één ziel. Je hebt er geen twee. Ik bedoel, je kunt er maar één verspelen. Voor de eeuwigheid. En je ziel verloren, gemeente, dat is alles verloren. Maar ik zei, er is een volk op aarde wie God dat goede werk begonnen heeft. Die roepen dagelijks, Heere, doorzie dan mijn hart. En als er nou een schadelijke weg is, leid me op de eeuwige weg. Want ze hebben rust nog vrede. Maar geliefde, hij die dat goede werk begonnen is, gaat in hen dat goede werk volbrengen. Wat? Nou, dat ze dat werk van die middelaar, waar ze wel betrekking op hebben gekregen, maar dan in de tijd op aarde ook mogen gaan leren kennen. Waarom? Nou, omdat hij dat goede werk in hen doet. Ziet u het? Gewoon in hen. Ik moet opnieuw weer denken, gemeente, aan Paulus zelf. Want daarom heeft hij het misschien ook wel zo geschreven zoals het staat. Paulus wist daar zelf ook van. Dat God behaagt zijn zoon in hem te openbaren. Kijk, dat maakt zo'n groot verschil. Voelt u het wel? Maakt groot verschil. Dat maakt een eeuwigheid van verschil. Paulus wist hoe het God had behaagd zijn zoon in hem te openbaren. Dat was niet een historieel weten. Een verstandelijk weten waardoor ik alles voor waarachtig houd. Wat God in zijn woord geopenbaard heeft. Dat is niet alleen dat ik weet dat ik zondaar ben. En dat is niet alleen dat ik weet dat omdat er zondaren op aarde zijn, God een zaligmaker heeft gegeven. En dat is niet alleen dat ik dan weet dat al die heilsfeiten zijn geschied. Dat Christus in de kribbe van Bethlehem geboren is. En dat hij in de weg van de verwerping uiteindelijk moest gaan lijden en sterven. Opgewekt is ten derde dagen. En is opgevaren ten hemel. Dat is niet alleen dat ik dat weet en zeg van nou, dan moet ik me daar ook maar laten zakken en zinken. Maar geliefde, dat goede werk wat in u wordt volbracht. Ik zei, daar heeft Paulus iets van geweten in zijn leven. En hij wist, dat hadden nou die gemeenteleden in Filippi ook nodig. En hij wist, Gods kinderen in Filippi hebben dat ook ondervonden. Dat bedoelt hij te zeggen, dat kan nou niet gemist worden. Dat je nou in de weg van recht en gerechtigheid. deze zaligmaker bij hem vandaan hebt ontvangen. Kijk, dat is dat goede werk Gods. En mijn geliefde gemeente, dat kun je nou door genade ontvangen. Niet door de werken. Niet door uw ijver en inspanningen. Maar wel door genade. Zou ik dan vanmorgen toch nog eens een keer weer mogen zeggen. Zul je dan niet ophouden. Bij dagen en bij nachten. Hand en oog op te heffen. Naar omhoog en te smeken. Heren, maar zo doe je dan ook in mij. Ik geloof dat er vele van Gods kinderen ook in Vriezenveen. Toch zo op dat plaatsje gebracht zijn. Ze konden de Heren loslaten. Vrijlaten. Maar niet loslaten. Ik bedoel vrijlaten. Want de Heren was geen onrecht toe te schrijven. Maar ze hebben toch gesmeekt. Heren, Heren. Zie dan op mij neer. Ontferm u mijner. En hij heeft op hun gebed. Dat grote werk in hen willen uitwerken. Paulus zegt vertrouwende dat hij die dit goede werk in u gewerkt heeft, dat ook zal voleindigen. Ik zei gemeente, dat is tot bemoediging van die gemeente Filippi geweest. Waarom? Ach, Paulus heeft het gehoord, zei ik toch? Via Epafroditus van de gemeente van Filippi, hoe het daar in de gemeente gesteld was. Het was er dan gaande. Nou ja, er waren onder andere weer leugenprofeten gekomen. Dwaalleraren gekomen. Die hebben de gemeente toch weer getracht weg te leiden bij dat zuivere woord der waarheid. En u leest dat niet alleen van de gemeente van Filippi. Gemeente, dat leest u van zoveel gemeenten, ook in de dagen van de apostel Paulus, op zoveel plaatsen. En dat is ook niet alleen in die tijd gebeurd, dat gebeurt nog steeds. Want hoe zeiden we het vroeger altijd? Het is nog waar hoor. Waar de Heer zijn kerk bouwt, daar bouwt de duivel zijn kapel. De pal naast. En hij is er altijd op uit. Om de zielen te misleiden, te verderven. Onder een leugenleer te brengen. Onder een leugenleer die voor de mens van nature nauwelijks te onderscheiden is. Alleen degenen die met geesteslicht bedeeld zijn, die de geest des onderscheids hebben gekregen bij de Heere vandaan, die kunnen het onderscheiden. Maar Paulus is er zo bevreesd voor geweest. Maar hij heeft wel geweten dat waar de Heere nou de goede werken is begonnen, die zal hij zelf ook bewaren. Hoe wist Paulus dat? Wist Paulus nou dat die mensen, Gods kinderen in Filippi, zo volhardend waren? Dat dat nou zulke getrouwe mensen waren? Dat dat nou mensen waren die door de waarheid waren vrijgemaakt en in de vrijheid stonden. Nou, Paulus heeft wel geweten dat dat gebeurd is. Maar Paulus heeft ook geweten dat er ook van Gods kinderen, ook in Filippi, net als in Vriezenveen, eigenlijk geen goeds te verwachten was. En dat ze van dag tot dag bewaard moeten worden door de Heere zelf. Maar gemeente, Paulus wist uit zijn eigen leven dat hij die getrouw is. Dat goede werk zal voleinden. Dat zal hij niet loslaten. Want hij laat niet varen de werken zijn er handen. Nooit hoor. Nooit. Zal ik u voorbeelden noemen? Nou, dan denk ik aan Jacob, gemeente. U weet wel, die man. Waar we van lezen dat de Heer hem van eeuwigheid heeft lief gehad. Want Jacob heb ik lief gehad, Esau gehad. Uitverkoren vat. Nu was Jacob. Een bedrieger. Wie was Jacob in zijn leven? Een mensenkind van gelijke bewegingen als u en ik, was eigenlijk opnieuw. Die tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed was. Een mensenkind met genade die een slordig leven leidde. Maar ik zeg het opnieuw met duizendmaal voorzichtigheid. Maar het leven wat hij leidde daar in Paddan Aram. Rachel begeert, toen richt hij Lea. En toen hij Lea had ontvangen, heeft hij Rachel gewild. En toen Rachel niet baarde, ging hij tot zijn dienstmaden in. Is dat nou het leven der godzaligheid? Is dat nou het leven van Gods kinderen? Is dat dat nou dat goede werk? Het was het goede werk. En nou heeft een Heere die dat goede werk in Jacob begonnen is, dat werk ook voleindigd. Maar ging wel door de diepte heen, hè. Ik denk zo een ogenblik aan die geschiedenissen van Jacob. Onze kinderen, ze kennen ze. Wat heeft Jacob moeten meemaken, jongens? Nou, honger in het land. Wegen van beproeving. Jacob heeft diepe wegen moeten bewandelen. Ik denk hoe Dina zijn dochter werd onteerd. Wat zal dat een smart hebben gegeven in het huisgezin? Wat zal het een smart in het leven van Jacob hebben gegeven toen hij hoorde dat zijn eigen zonen moordenaars werden? Het goede werk des Heeren in het harte leven van Jacob. Maar Jacob heeft een tijd gekend, geliefd, en heeft hij er niks meer van kunnen bekijken. Weet u wat hij uitroept? Alle dingen zijn tegen mij. Ik zeg het vaker, hè. Nou ook maar een keer weer. Wij weten hoe het af is gelopen. Maar Jacob wist niks hoor. Jacob kon niet anders bekijken dan dat het mis was. En dat is misschien voor een man of vrouw vanmorgen hier in Vriezenveen ook wel niet anders. Ach. Dat goede werk wat de Heer begonnen was in het leven van Jacob, dat heeft hij ook voleindigd. Want dan zie ik hem op zijn sterfbed liggen. En zijn zonen om zijn bed. Is die oud en de dagen zat? Wat zegt hij? Op uw zaligheid wacht ik. Wat had die man? Iets van de hemel in zijn hart. Iets van die vernederende en vertederende genade in zijn ziel. Was dat van Jacob zelf? O geliefde, wat van Jacob was, is er in zijn leven wel uitgekomen. Wat van God is, komt er ook uit. Maar dat goede werk, wat de Heere gewerkt had in zijn ziel, heeft hij zelf volheid. Tot op zijn sterfbed toe, want hij laat niet varen het werk zijn er aan. Moest allemaal medewerken ten goede voor Jacob. Denk aan Simson. Nog zo'n mensenkind. Waar de Heere dat goede werken is begonnen. Toch? Ook zo'n uitverkoren vat, je zou het niet zeggen als je zijn leven zag. Hè? Die man is nou niet bepaald een voorbeeld van godzaligheid geweest. Maar we moeten maar nooit aan de buitenkant rekenen, gemeente. Maar goede werk zit in het hart. Komt er dat niet uit, dominee? Soms wel. Maar vaak niet. Maar wie was Simson? Een voorbeeldgeliefde van een mensenkind bij hoe laag het kan aflopen. Moet je niet navolgen, natuurlijk niet. Als er een goed werk in je hart is, weet je ook niet. Kan het wel gebeuren. Maar je wil het niet. Maar wat is er nou met Simson gebeurd? Ach, dan zie ik hem staan daar in die tempel van Dagon. Zijn haar weer een beetje gaan groeien, zijn ogen eruit. Leren holle kassen. Is dat nou een mensenkind? Maar geliefd het werk des Heren in zijn ziel. Wat zegt hij? Heren, nog één keertje. Nog één keertje. Nog één keertje, Heren. Wat begeerde hij? Dat de goede werk Gods nog eens openbaar zou komen. En dan in één keertje nog krijgt hij de kracht om die muren, die pilaren om te duwen. En doodt hij in één ogenblik meer vijanden dan in heel zijn leven. Hoe kwam dat? Omdat de goede werk Gods in zijn leven was verheerlijk. Dus geliefden, als je nou net als Jacob en Simson uw leven zo moet bezien. En u heimelijk afvraagt, is nou wel dat goede werk in mijn leven begonnen? Heb je toch niet te vrezen? En de kamer zei hij. Die deuren naar dat beginnen, die vorst der duisternis kan zo tekeer gaan vanmorgen. Als een briesende leeuw. Zoekende wie en wat hij zou mogen verslinden. Daar heeft de mensenkind met dat nabijkomende werk geen last van. Maar in wie hij dat goede werk is begonnen, die hebben er alle dagen mee te strijden. Want weet u wat de duivel doet? Die zoekt je te verleiden. Die gaat je je zonden nog groter voorstellen dan je ze zelf al ziet. En weet u wat de duivel ook doet? Die spreekt slecht van de Heer in je hart. Ik denk dat Gods kinderen vanmorgen in Vriezenveen wel begrijpen wat ik bedoel. Die maakt ze wijs dat nooit van de Heer is geweest. Want als het een kruimeltje waarheid was, dan was alles anders. Die duivel is een domme duivel, zei Luther. Toch? Wat doet die duivel? Die doet dat ze uit diepten der ellenden roepen tot hem die heil kan zenden. Heere, aanschouw mijn smart. Wil namens smeekstem horen. Spreek dan nog eens, Heer, alleenlijk één woordje. Weet je wat dat voor een volk is, geliefde? Die hebben niet een kruimeltje geloof. Een hart vol met ongeloof. Maar ze kunnen de Heer net zo min vertrouwen. Wat zeg ik? Ze vertrouwen de Heer nog niet voor een stuiver. Niet voor de ziel en niet voor de tijd. Niet voor de eeuwigheid en niet in de voorzienigheid. Ben je nou een leugen? En dan profeet van de duivel, dominee? Nee. Maar ik probeer net als Paulus dat volk des Heren in strijdperk van het leven te bemoedigen. Waarom? Ze gaan zo vaak gebukt en gebogen over de wereld. Zo arm. Zo hulpbehoevend. En ze zien bij zichzelf niks. Hebben ze niks, ze weten één ding. Want dat is met geen leed uit hun geheugen te wissen dat hij gekomen is in de tijd. En wat hij gedaan heeft aan hun ziel. En meer hebben ze niet. Zonde en ongerechtigheid neemt hand over hand toe. Daarom vertelde ik zojuist over Simpson. Ik zei toch niet tot navolging. En is het leven van Jacob ook niet tot navolging. En zou Petrus moeten noemen, dat is ook niet tot navolging. Hè? Maar als zulke mensen niet in het woord stonden, dan was zo hopeloos. Maar daarom is die levende kerk altijd weer geneigd te zeggen, Heere, gedenk dan van dat woord waarop ge mij verwachting hebt gegeven. Maar ze komen zoveel tegen wat niet voor de Heere kan bestaan, maar zouden ze hem en zijn woord over. En daar klampen ze zich met heilige eerbied aan vast. Toch? Want ze hebben tijden gekend, hoe mocht dat liefdesvuur in hun hart zo branden. Was hij alles. Had de wereld zijn glans verloren. Ging alles wat in u was naar hem uit en nu. Je bent uit de aarde aard. En vleeselijk en verkocht onder de zonde. Niet meer dan dat. Ik geloof het niet. Gods kinderen schamen zich diep. Moeten al meer, uit genade behouden worden. Voor hen wordt het werkende gerechtigheid van de Zonen Gods al heerlijker en dierbaarder. Want ach, welke liefdeloosheid, welke hardheid, welke koudheid, welke verachtering. Je kunt wel eens met heimwee terugdenken aan die tijden van weleer, toch? Toen dat woord geurde zodra je het opendeed. En je s'morgens maar ene begeerte had en ene lust in je ziel om je knieën te buigen en de Heere te smeken en je slaapkamer niet af te willen totdat je zijn aangezicht had mogen ontmoeten. En nu? En nu? En toch heel diep op de bodem van de hart is nog dat goede lijkt wel vaak uitgedoofd naar een vonkje. Je denkt zo vaak, er is niks meer van over. Maar het is een stille, zuchteloze zucht. Zou ik zo zeggen. Een zuchteloze zucht. Om genade en ontferming. Gemeente, ik moet gaan afronden. Maar ik wil u dit toch zeggen. Ik moest zo denken aan de hand van deze zaken. Aan wat onze vaderen in Dordt nou zo kostelijk hebben beleden. Ik zou het u eigenlijk wel voor willen lezen, maar het vergt te veel tijd, gaat maar niet doen. Ik moet het zelf straks thuis eens nalezen. En zeker Gods kinderen die onder stoken branden liggen. Het gaat over de volharding der heiligen. Oh, dat is toch zo troostrijk. Dat is toch zo'n troostrijke lering. Dat God nou door zijn voorzienigheid, ik ga het maar heel kort samenvatten, door zijn voorzienigheid, door zijn wijsheid, onder de toelating nou Gods kinderen wel eens zo laat vallen in de zonde. Hij is geen auteur hoor. Maar hij laat wel eens gebeuren. Maar ze zullen geheel en al uit de genade niet vervallen. Weet u wat Dordt zegt, wat onze vaderen hebben beleden? Ze kunnen wel eens de gevoelige vertroosting missen. Waar heb je? En ze kunnen wel eens een vriendelijk aangezicht derven. Kan, bedoelen, eigenlijk zo laag aflopen. Maar toch zal de Heere ten diepste niet toelaten dat ze uit de staat der rechtvaardigheid waar hij ze in heeft gezet, laat vervallen. Dat zal de Heere niet toelaten. Waarom niet? Omdat u dan toch nog roept en toch nog bidt. Nou geliefden, dat is wel dat goede werk wat hij in u begonnen heeft. Maar dat is alleen dat werk wat leert hopen en alleen leert betrouwen op dat werk van hem. Maar kijk, dat is het enige goede werk in de leven wat ze hebben leren kennen. Het werk van de Zonen Gods, de Middelaar Gods en de mensen Christus Jezus. En al het andere, al het u en al het mijne, geliefde daad, allemaal een streep door. Hij nog wat over? Gaat God ervoor zorgen dat zijn goede werk in u overblijft. Want ge zult roemen, alleen in de vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Ge zult leren roemen, alleen in zijn volbrachte middelaarswerk. En dat gaat meer en meer worden. Het rustpunt van je ziel. Het fundament onder je bestaan. En nou gaat hij dat goede werk voleinden. Ik zei bij Jacob op het einde van zijn leven. Hij gaat dat goede werk voleindigen in het leven van zijn kerk die hij heeft ontdekt, ontledigd en ontgrond. Die vandaag met tranen zaaiend over de wereld gaat. Omdat ze geen hoop hebben en geen borg voor hun ziel. En vrezen, menigmaal zou het wel ooit voor mij kunnen, zei ik toch volk des Heren. Gij die in uw ongeluk over de aarde zwerft, hebt u niet te vrezen hoor. Echt niet. Vrees maar aan alles van uzelf. Maar wanhoop niet aan zijn genade. Want er is een volk op de wereld dat het weten mag. Dat hij goed is en goeddoende is gebleken. En dat goede werk, dat gaat hij volbrengen. Wat het goede werk is, nou dat u in die dag der dagen daar zult staan. Als hij wederkomt tot de wolken des hemels. En alle ogen hem zal zien, dat zal wat wezen gemeente. Dat zal wat wezen. Een vreselijke dag. Voor al degenen die van dat goede werk van hem in de leven niet wilden weten. Maar het zal een dag zijn van onuitsprekelijke vreugde voor wie? Voor al degenen die zijn verschijning in de tijd hebben liefgekregen. Dan zal die komen op de wolken des hemels. Om wat te doen? Om de aarde te oordelen in gerechtigheid. Kijk, dat is dat goede werk. Maar geliefden, als Gods kinderen de laatste adem hebben uitgeblazen en die eeuwige zaligheid in mogen. En Jacob zijn wens mag verkrijgen. Dat is groot. Maar dan is dat goede werk des Heren nog niet volbracht hoor. Waar moet het heen? Geliefden, het moet heen naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En daarop zal gerechtigheid wonen. dan is die hemel en die aarde al zo herschapen zoals God het heeft bedoeld in de staat der rechtheid. Nou, en dat goede werk, dat gaat hij nou volvoeren. Dan zal hij zijn alles en in allen en zijn kerk. Zullen eeuwig voor zijn aangezicht wandelen. En de kroon werpen voor de voeten van het lam. Gij hebt ons schoon gekocht met uw dierbare bloed. O, dat werk zal maken dat ze eeuwig, eeuwig, eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. Want wie roemt, die roemen in den Heere alleen. Alleen in hem. Alleen in zijn werk. Amen. We zingen met elkaar van de derde psalm. Het vierde vers. Psalm 3. Het vierde vers. Sta op, verlos mij, Heere, gij hebt, o God, wel eer getoond voor mij te waken. Mijn hart is onderdrukt en mij het gevaar ontrukt. En wat er volgt in het vierde van de derde psalm. slotzang voor deze morgen is uit 138, het vierde vers. Het vierde van 138. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenk gij mij leven, het vierde van 138. Aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.